Welkom bij Muzieklokaal Thuis. In deze aflevering het laatste deel van het drieluik over Haydn, de schepper van de schepping. De muziek voor deze podcast wordt ingespeeld door muzici die regelmatig in het muzieklokaal spelen, maar nu noodgedwongen thuis zitten. U kunt u horen, maar u kunt ook naar ze kijken. En daarvoor moet u dan even naar het YouTube-kanaal van deze podcast. Dat heet ook Muzieklokaal Thuis. Daar vindt u de video's van de medewerkers die u in deze aflevering kunt horen. Inmiddels kondigt het klokgebijer op de achtergrond alweer aan dat we Bijbelse sferen gaan naderen. Laten we daarom maar meteen verder gaan met dag 5. Dag 5. De schepping van de dieren in de zee, de lucht en op het land. Tijdens de schepping begon de aarde al aardig bevolkt te raken. Maar die dieren leefden bepaald niet in vrede. Eten en gegeten worden was het devies. In Haydn's tijd was dat niet anders. Europa werd verscheurd door de oorlogen van Napoleon. Toen diens troepen Wenen naderden, deed Haydn iets wat hij nog nooit had gedaan. Hij schreef een hymne voor de keizer. Dat is een bekend verhaal, maar helemaal spontaan ging dat niet. Het geheel was namelijk voorgekookt door een zekere Franz Josef Graaf van Saurau. Die graaf had de effectiviteit van nationale liederen bij de Engelsen en de Fransen geobserveerd en wilde zoiets ook voor Oostenrijk. Een gepland volkslied dus. En Haydn kreeg de opdracht om de muziek te schrijven. Het lied werd met een passende tekst en doop gehouden op de verjaardag van de keizer in 1797. Dat gebeurde in alle theaters van Wenen. De bezoekers kregen de tekst in hun hand gedrukt, zodat ze die spontaan mee konden zingen. Het was meteen een doorslaand succes en Haydn, die een goede neus voor zaken had, verwerkte het patriottische werkje daarom snel in een strijkkwartet, het Keizerkwartet. Tegen het einde van Haydn's leven werd Wenen uiteindelijk door de Fransen belegerd en ook ingenomen. Dat ging niet zachtzinnig en enkele projectielen kwamen ook vlak bij zijn huis terecht. Tijdens de bezetting liet Napoleon uit respect voor Haydn 2 soldaten bij zijn huis posten, zodat de oude Haydn geen last zou ondervinden. Haydn was wel oud, maar hij was beslist nog niet volgzaam. Hij sleepte zich iedere dag naar zijn piano om zijn hymne te spelen als stil protest. Haydn stierf kort daarna, maar zijn lied stierf nooit. Het bleef een herkenningsmelodie voor het Habsburgse heersershuis met een scala aan verschillende teksten. En doe hier even een greep uit die literaire schatkamer. Nou, in Haydn's tijd was het God erhalte Frans den Kaiser, unseren guten Kaiser Frans. Maar ook aan Frans kwam een einde en dus werd het in 1835 Segen Oostenrijks hohem Sohne, unserem Kaiser Ferdinand. Nou, in 1854 was dat ook voorbij en toen kregen we God erhalte, God beschütze unserem Kaiser, unser Land. Ja, dat land was natuurlijk nog steeds Oostenrijk en de keizer was Franz Josef, die bekende van Sissi. En het was een belangrijk man, want de dichter vervolgt: Mächtig durch des Glaubens stütze, führt er uns mit weiser Hand. Dat klinkt heel goed en veelbelovend, maar desondanks kwamen de Habsburgers in 1918 tamelijk onzacht ten val. Het lied niet. Dat kreeg een nieuw land en de tekst die we nu zo goed kennen. Het nieuwe land was Duitsland en de tekst werd Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Je kunt je afvragen of al die rijmelarijen een wezenlijke toevoeging aan de kwaliteit van het stuk hebben geleverd. Het is in ieder geval maar goed dat de muziek nooit veranderd werd. Dag 6. Het geheel minste een wezen dat dankbaar kon zijn voor Gods werk en de Heer om zijn goedheid kon prijzen. En God schiep de mens. En de mens schiep het oratorium, de Schöpfung. En het was geen gemakkelijke schepping voor Haydn. Hij was er lang aan bezig en zei dat hij nog nooit zo vroom was geweest als toen hij dit werk componeerde. Hij had het weliswaar druk, maar hij vond ook nog tijd om wat kwartetten te componeren. Daarover later meer. Maar in het derde deel van de Schöpfung neemt hij afstand van de Bijbelse tekst. Zo laat hij aan het einde Adam en Eva een duet vol van liefde en begeerte zingen, maar betrekt de appel niet meer bij het verhaal. En eigenlijk is dat wel jammer, want dat had het toch enigszins truttige begrip muzikale fruitmand wellicht een hele andere betekenis kunnen geven. Ook aan Haydn's verblijf in het paradijs kwam een einde. Hij hoefde er echter geen appel voor te eten. Vorst Nikolai stierf en zijn opvolger erfde wel zijn schulden, maar niet zijn liefde voor muziek. Desondanks bleef Haydn tot aan het einde van zijn leven financieel vorstelijk verzorgd, zonder nog verplichtingen te hebben. En de wereld buiten zijn besloten paradijs was heel wat minder vijandig dan de wereld van Adam en Eva. Hij zag tot zijn verbazing hoe beroemd hij was in Europa, ondanks zijn afgezonderde bestaan in Esterhazy. Zo kreeg hij de vrijheid om te reizen en de uitnodigingen om concerten te geven in Londen aan te nemen. Londen was toen ook al een toonaangevende muziekstad en Haydn bezocht het 2 keer voor langere tijd. Hij vierde er triomfen. Hij was er net zo beroemd als een popster. En als er toen al zebrapaden hadden bestaan, had hij zich beslist daaroplopend laten portretteren. Hij had zich echter niet kunnen voorstellen dat zijn belangrijke schepping, het strijkkwartet, 200 jaar later nog steeds een leidende rol zou spelen in muziek. En helemaal niet dat het zou gebeuren door een briljante producer, George Martin, en 4 jongetjes met lange haren die op hun blote voeten over een zebrapad liepen. De Beatles. Haydn nam ook iets mee uit Londen. Terug in Wenen begon hij te schrijven aan de Schöpfung, want het idee van een massaal oratorium had hij opgedaan tijdens zijn verblijf in de Britse hoofdstad, waar Handel's Messiah toen ook al een massale en populaire gebeurtenis was. Het ging Haydn dus goed, zowel binnen als buiten zijn paradijs. Maar het mooiste is wel dat hij een paradijs op aarde schiep door zijn muzikale nalatenschap. In dat paradijs spelen niet 2 mensen een hoofdrol, maar 4. En het bestaat uit Haydn's strijkkwartetten. Het zijn er volgens de huidige stand van de wetenschap maar liefst 68. Een reeks strijkkwartetten die destijds als bliksems insloegen in het muzikale landschap. En ze maken het mogelijk dat sindsdien iedere huiskamer kan worden omgetoverd tot een paradijs. Om muzikaal wel te verstaan. En er is geen zondeval aan verbonden. En dat paradijs is springlevend. Stel je voor, er gaat geen moment voorbij of ergens op de wereld wordt er nu wel een kwartet van hem gespeeld. Dag in, dag uit. Het is dan ook nooit leeg in Haydn's Hof van Eden. Steeds wordt hij opnieuw bezocht door strijkkwartetten die zich aan Haydn's schepping te goed willen doen. Eén van hen is het jonge Nederlandse Bellifantenkwartet. Het speelt hier het kwartet opus 76 nummer 1 en dat komt uit een van de laatste bundels die Haydn schreef, tijdens het componeren van de Schöpfung overigens. En dit kwartet werd geschreven rond 1797-98. En als je dan even rekent, dan hebben we al meer dan 223 jaar plezier van Haydn's paradijs op aarde. En wat voor een paradijs! Een paradijs zonder voorwaarden en altijd toegankelijk voor iedereen. Eigenlijk veel beter dan dat van Adam en Eva. Want je mag er zelfs appels eten en er is niemand die je eruit kan gooien. Dat is echt een schepping van formaat. Dag 7. En God rust. Ook het leven van Haydn werd aan het einde wat rustiger. Maar anders dan bij andere stervelingen was het al een week na die begrafenis voorbij met die rust, want, hoe ongelooflijk het ook klinkt, Haydns schedel werd gestolen om er schedelmetingen mee te doen. Dat gebeurde natuurlijk in het geniep en het kwam pas aan het licht toen de begraafplaats van Wenen 11 jaar na zijn dood werd geruimd. Na een hoop omzwervingen werden hoofd en lichaam uiteindelijk weer verenigd door toedoen van Paul van Esterhazy, een nazaat van Nicolai, die een marmeren graftombe voor Haydn liet bouwen om al zijn delen weer met elkaar te verenigen. Sappig detail, in de tussentijd werd Haydns lichaam voorzien van een andere schedel, die bij de uiteindelijke ter aarde bestelling weer mee werd begraven. En daarom is Haydn nu de enige componist die met 2 schedels in zijn laatste rustplaats ligt. Haydns leven eindigde met een spectaculair begrafenisverhaal, maar zijn leven begon ook met een belangrijke begrafenis. U zult zich misschien wel afvragen waarom we een podcast over Haydn steeds weer beginnen en eindigen met een deel uit een vioolconcert van Vivaldi. Nou, dat heeft te maken met een hardnekkig gerucht. Haydn zou nog als koorknaap bij de begrafenis van Vivaldi gezongen hebben. Staat in de meeste boeken die ik heb geraadpleegd. Ja, Haydn zat bij de koorknapen, maar op de begrafenis werd geen muziek gespeeld. En er waren ook geen koorknaapjes aanwezig, maar alleen maar misdienaars. Een mythe dus. Maar het verhaal past uitstekend in het beeld dat de 19e eeuwse romantische traditie van Haydn wilde geven. En het blijft een mooi verhaal. Net als het scheppingsverhaal. Eigenlijk te mooi om waar te zijn. En zo komt er een einde aan de schepping. Maar niet aan deze podcast. Vond je hem leuk? Abonneer je dan op Apple of Spotify en blijf op de hoogte van volgende afleveringen. Ook als het muzieklokaal weer open gaat. Aan deze podcast werkte de volgende muzici mee. Haydns Keizerkwartet werd gespeeld door het Vespucci Kwartet. Lisanne Soeterbroek en Roenja het Hart viool. Stephanie Steiner altviool en Davonda cello. Eleanor Rigby werd gearrangeerd en gespeeld door Maarten Jansen. Haydn op 76 nummer 1 werd gespeeld door het Belifante Kwartet, bestaande uit Olivia Schepers en Fiona Robertson viool, Sophie Vroegop altviool en Paul Marquez y Oleo cello. Tekst en ideeën voor deze podcast zijn van Roswitha Devrient. De techniek was in handen van Winne Fonda en mijn naam is Maarten Jansen.